Ik wil zo meteen met u het woord gaan openen, maar ik wil u eerst eens een vraag stellen. Heeft u ook zo'n voorwerp dat u koestert? Een voorwerp dat u dierbaar is, omdat u het misschien wel heeft geërfd, omdat u het misschien heeft gekregen van een geliefde, of dat er een bijzondere herinnering aan vastzit. Een sieraad, een beeldje, een knutsel van de kinderen of kleinkinderen, een brief van iemand, een foto. Iets wat u eenvoudig voor geen goud in de wereld zou verkopen, omdat de waarde voor u en dat voorwerp niet in de geldwaarde zit. Nou kan ik u vertellen, en daar gaan we zo meteen over lezen, God heeft ook zo'n schat. En hij koestert deze schat. En ik wil met u een aantal versen lezen uit het boek Exodus, Exodus 19. En ik zal u vast waarschuwen, ik wil vanavond met u verschillende keren heel wat stukken lezen uit de Bijbel. We gaan de schrift hier en daar door. Soms zal ik wat korte versen citeren en andere keren vraag ik u om het met mij op te zoeken. Ik zal het ook aangeven. Maar we beginnen in Exodus. Exodus 19, vers 4, waar we lezen over die schat. Exodus 19, vers 4. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Daar lezen we, daar spreekt God tot Mozes wat hij tegen de Israëlieten moet zeggen op de berg Sinaï, vanaf vers 4. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arendsvleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Nou, misschien is het u niet direct opgevallen wat ik net bedoelde met die schat die genoemd wordt in deze verse. En in onze Nederlandse vertalingen komt dat ook iets minder duidelijk naar voren. Maar ik heb het over de woorden persoonlijk eigendom, die we net hebben gelezen in vers 5. En daar staat in het Hebreeuws het woordje segula. En dat betekent inderdaad persoonlijk eigendom. De vertalers hebben dat correct vertaald. Maar het heeft wel een diepere betekenis dan alleen dat bezit, het persoonlijk eigendom. Het is een woord wat afkomstig is uit koninklijke kringen. Oosterse koningen in die tijd en ook later in de Bijbel, Bijbelse tijd, die bezaten kostbaarheden waaraan ze zeer gehecht waren. Zo lezen we bijvoorbeeld in 1 Kronieken 29 dat David van zijn persoonlijke kostbaarheden goud en zilver geeft voor de bouw van de tempel. Zijn persoonlijke kostbaarheden. Salomo vertelt in Prediker 2 vers 8 dat hij kostbaarheden van koningen voor zichzelf verwierf. En in beide gevallen staat er datzelfde Hebreeuwse woordje segula. Nu, God vergelijkt Israël hier met de schat van zo'n koning, zo'n persoonlijke schat. En het is niet zomaar een koning waar het over gaat. Israël moest de schat van God zelf zijn. God zelf moest de koning zijn. Heel de aarde is van hem, hebben we gelezen. Hij kon kiezen welk volk hij maar wilde, maar hij koos Israël. En ik wil met u naar een ander gedeelte gaan, waar we een tekst vinden met soortgelijke bewoordingen in Deuteronomium, Deuteronomium 32. En ik lees dat met u omdat ik het zo'n tekst vind waaruit zij duidelijk die liefde van God voor het Joodse volk, voor het volk Israël spreekt. Deuteronomium 32 vanaf vers 8. En als u goed oplet, dan zult u veel dezelfde woorden herkennen als in Exodus 19. Deuteronomium 32 vanaf vers 8. Daar lezen we: toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld, overeenkomstig het aantal Israëlieten. Want het deel van de Heere is zijn volk. Jacob is het gebied dat zijn eigendom is. Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste, huilende wildernis. Hij omringde hem, hij onderwees hem, hij beschermde hem als zijn oogappel. Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft. Die arend lazen we ook al in Exodus 19. Zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken. Zo heeft alleen de Heere hem geleid. Er was geen vreemde God bij hem. Hier lazen we dat hoe God de aarde verdeelde onder de volkeren. Hij die verdeling afstemde op het aantal Israëlieten dat er was. De volken kregen ieder hun deel, maar Israël is het deel van de Heere. En eigenlijk zouden we dit stuk moeten verder lezen. En dan beschrijft God heel liefdevol hoe hij Israël vond in de woestijn, hoe hij hen opvoedde als een kind, hoe hij hen onderwees, hen voedde en hen beschermde. En dat heeft God alleen gedaan voor zijn oogappel. Zo spreekt hij over Israël. Nou, als er iets op uw oog afkomt, is het eerste wat u doet uw oog beschermen, door uw oog dicht te doen. Dat zit zo in ons ingebakken, dat gaat automatisch. We doen alles om ons oog te beschermen. En zo kijkt God naar Israël als zijn oogappel. Als daarop iets afkomt, dan beschermt hij dat uit liefde en uit een reflex, net zoals dat bij ons een reflex is voor het oog. Nou, denk nog eens terug aan dat voorwerp wat voor uzelf zo dierbaar is. In de teksten die we zojuist hebben gelezen, hebben we gezien dat Israël voor God zo'n schat is. Maar eigenlijk gaat het daar nog ver bovenuit. Als we Deuteronomium 32 goed op ons in laten werken, dan zien we dat God alles afstemt op die ene schat, op zijn eigen kind. Want dat is waarmee hij Israël hier vergelijkt. Hij vergelijkt het met een kind wat hij opvoedt. Nou, de opvoeding van een kind heeft, als het goed is, altijd een doel. Ook in onze maatschappij. Ons doel is, als het goed is, normaal gesproken bij een kind, bij de opvoeding daarvan, dat ze later als volwassen mensen in deze wereld, in deze maatschappij, kunnen functioneren. En zo had God ook een doel met de opvoeding van Israël. Wat moest Israël worden? Dat hebben we net gelezen in Exodus. Een koninkrijk van priesters. Een koninkrijk voor God zelf. De schat van de koning moest zijn koninkrijk worden. En als we goed kijken, dan zijn alle elementen daarvoor aanwezig. Want door de eeuwen heen zijn de elementen van een koninkrijk niet zoveel veranderd. We zien ze nog bij ons eigen koninkrijk, het koninkrijk der Nederlanden. Wat hebben we nodig voor een koninkrijk? Allereerst natuurlijk een koning, ofwel een koningin, die we ook hebben gehad. In ons geval onze koning Willem-Alexander. We hebben een land, het land Nederland, daarvan zijn de grenzen bekend. We hebben een volk, de inwoners van Nederland, het Nederlandse volk. En we hebben een wet, de Nederlandse grondwet. Vier elementen die we eigenlijk bij elk koninkrijk terugzien. En dat geldt ook voor Israël als Gods koninkrijk. God begint met te zeggen dat zij voor hem een koninkrijk van priesters zullen zijn. Hij is dus hun koning. Nou, wat het land is wat bij dit koninkrijk hoort, is natuurlijk ook heel eenvoudig. God maakte aan Abraham al de grenzen van het land bekend wat hij aan zijn nageslacht zou geven. Namelijk van de rivier de Eufraat tot aan de rivier van Egypte. Een gigantisch koninkrijk. Zo groot is Israël nog nooit geweest. Onder Salomo bijna, maar nog net niet helemaal. Nou, wie het volk zijn is natuurlijk duidelijk. Het volk Israël. En de wet is ook heel duidelijk. Die staat namelijk in de hoofdstukken die volgen op Exodus 19. Die geeft God daar op de berg Sinaï. Nou, en die wet is zo belangrijk omdat hij het volk aan hun koning en hun land verbindt. Zoals het Koninkrijk der Nederland ook alleen goed kan functioneren als wij ons aan de wet houden en als wij het gezag van de koning erkennen en van de overheid, dan functioneert ons land goed. Zo geldt dat ook voor Israël. God zegt erbij, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt. En als we de hele wet zouden lezen, dan gaat het zelfs nog dieper. In Leviticus kunnen we bijvoorbeeld lezen dat het land hen zelfs zou uitspuwen Als ze dat niet zouden doen, als ze niet zouden gehoorzamen, Leviticus 20, zo serieus is het. Die gehoorzaamheid is essentieel om in dat land te mogen wonen. Nu, wat hebben we gezien tot nu toe? We hebben gezien dat Israël Gods persoonlijke schat moest zijn. Dat ze voor hem als een kind waren en dat hij van hen zijn eigen koninkrijk wilde maken. En dat de enige voorwaarde daarvoor was gehoorzaamheid aan hem. Nou, is dat het hele verhaal? Want vaak als ik over Israël begin, dan hoor ik al wat mensen protesteren. En dan ga ik er voor het gemak even vanuit dat u zelf niet Joods bent. Want dan hoor ik al wat mensen protesteren. Maar als het gaat over Israël als Gods persoonlijke schat en God alles op hen afstemt, waar komen wij dan in dat plaatje voor? Waar komen wij voor in dit verhaal? Nou, allereerst, ik ga u daarop twee antwoorden geven als u die vraag heeft. En dat eerste antwoord, dat zal ik u vast zeggen, dat klinkt wat bot, maar ik ga dat met het tweede antwoord wat nuanceren, wat toelichten. Allereerst zou ik willen zeggen wat Paulus aan niet-Joodse geloven schrijft, Romeinen 11, vers 20. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Waarom zeg ik dat? Als God hier in zijn woord zegt, als de Heer zegt dat hij in zijn wijsheid voor Israël kiest als zijn persoonlijke schat en koninkrijk. Wie zijn wij dan om daar wat van te vinden? Om te twijfelen aan Gods soevereine keuze daarin. Maar ik zei al, ik ga het eerste antwoord is wat harder en directer, maar ik ga het wat nuanceren. Want het is namelijk niet het volledige antwoord van waar komen de niet-Joden voor in het plaatje. En om dat goed te begrijpen, moeten we een stukje goed beter die tekst gaan bestuderen. Want God wilde wel een koninkrijk, maar dat tweede woord is heel belangrijk. Een koninkrijk van priesters. En dat woord priesters, dat vertelt ons eigenlijk waarom God hen nou als een koninkrijk wilde. Dus ik wil eerst met u iets dieper kijken wat die priesters betekenen. Om dat antwoord beter te kunnen geven van waar komen de niet-Joden dan voor in het plaatje. Bij priesters kunnen we ons over het algemeen wel een beeld vormen op basis van het Oude Testament. Maar wat hield het nu in om een priester te zijn? God beschrijft in Exodus 28 vers 1 hoe hij Aaron en zijn zonen uit het midden van de Israëlieten haalt om hem als priesters te dienen. Ze krijgen speciale kleding aan waarmee ze waardigheid en aanzien krijgen. Ze moesten gezalfd, gewijd en geheiligd worden. Ze worden dus eigenlijk apart gezet van de andere Israëlieten om een speciale taak voor de Heere uit te voeren. En die speciale taak en positie die worden zichtbaar in wat ze dragen, maar vooral ook in wat ze moeten doen. Want wat was die speciale taak? Nou, daar is nergens een opsomming van een aantal taken van de priester, maar als we zo de schrift doorgaan, heb ik minimaal 5 taken kunnen ontdekken van de priesters. De bekendste is natuurlijk dat de priesters, daar denken we gelijk aan bij de priesters, dat zij de offers moesten brengen. Namens het volk mochten zij met de offers tot God komen. Eerst in de tabernakel en later in de tempel. En de hoge priester mocht zelfs 1 keer per jaar op Yom Kippur, grote verzoendag, als enige in het heilige der heiligen komen waar de ark van God stond. Het was dan ook de taak van de priesters om dat vuur op het brandofferaltaar brandend te houden. De offers dus, de eerste taak. De tweede taak is het bewaren, het onderwijzen en het toepassen van de wet. En ik zal daar een paar versen bij lezen. Zo lezen we in Deuteronomium 31 en ik zal het citeren, het zijn korte versen. Mozes schreef deze wet op en gaf ze aan de priesters. In de wetten voor de koning in Deuteronomium 17 vers 18 lezen we: verder moet het zo zijn als hij, de toekomstige koning, op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft. En dan komt het: vanuit de rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. De priesters moesten dus heel fysiek, letterlijk, de wet bewaren en daarover waken dat hij daar bleef. En als de koning de wet nodig had, dan moest hij vanuit die rol die onder het toezicht van de priesters was, overgeschreven worden. En als we in Deuteronomium verder zouden lezen, dan zien we dat ze hem niet alleen moeten bewaren, maar dat ze ook heel het volk moeten leren om de Heere hun God te vrezen. En dat zien we op veel plekken in de Bijbel. Zo zegt Malachi 2 vers 7, de lippen van een priester moeten kennis bewaren. Uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken. Ezechiël 44 vers 23, de priesters moeten mijn volk het onderscheid leren tussen heilig en onheilig. Dus de priesters moesten ook de wet onderwijzen aan het volk, maar dat niet alleen, ze moesten hem ook toepassen. Als iemand melaats was bijvoorbeeld, of om een andere reden onrein was geworden, dan was het de taak van de priesters om de wet toe te passen, om te bepalen of iemand rein of onrein was. Dat kunt u lezen in Leviticus 12 en vers 15, 12 en 15. Dus dat is de tweede taak, de wet bewaren, onderwijzen en toepassen. Nou, de priesters, de derde taak, ze moesten ook op de zilveren trompetten blazen. En die werden gebruikt als het volk het kamp moest opbreken in de woestijn om verder te trekken. Maar ook later als het leger ten strijde moest trekken, daarvoor werden shofars gebruikt, de ramshoorn, maar ook duidelijk zilveren trompetten. En ze werden ook gebruikt om de feestdagen van de Heere mee aan te kondigen. Dus dat geklank van die trompetten was eigenlijk een herinnering voor mensen, een oproep aan hen om aan God te denken of om iets te gaan doen, om in actie te komen. Dus eigenlijk een soort indirecte stem van God, een alarmsignaal, een oproep. Dan de rechtspraak, de vierde taak. De priesters moesten ook recht spreken. Later komen er ook andere rechters in het land. Denk aan wat de schoonvader van Mozes, Jethro, aan Mozes zei. Maar de priesters waren uiteindelijk ook later nog het hoogste hoge rechtshof in het land. De hoogste rechters. Maar de belangrijkste taak van de priesters, is dat de vijfde, is misschien wel het zegenen van het volk. Denk aan de bekende priesterlijke zegen waarmee zij Gods naam op de Israëlieten moesten leggen. Nou, zo vijf taken van priesters. Ziet u dat in al die taken, als we er goed naar kijken, priesters eigenlijk de verbindende schakel zijn tussen God en zijn volk? Ze zijn tussen het volk uitgeteeld en erboven gezet, als het ware, om zo namens God het volk te kunnen onderwijzen, namens God recht te spreken, namens God hen op te roepen om in actie te komen en vooral om hen namens God te zegenen. En andersom mochten ze namens het volk bij God komen met de offers, de verbindende schakel. Nou, met deze kennis in het achterhoofd wil ik met u teruggaan naar onze begintekst, het Exodus 19. Wat zagen we daar? Daar zagen we dat Israël tussen de volken werd uitgeteeld. Net zoals Aaron en zijn zonen tussen het volk uit werden geteeld. Als een koninkrijk moest Israël worden boven alle volken. Maar wel een koninkrijk van priesters, een heilig apart gezet volk. Zoals de priesters een positie hadden tussen God en het volk Israël, zo moest het volk Israël een positie hebben tussen God en de volken. En daarmee komen we denk ik op het antwoord. Was God nou alleen met Israël bezig? Ja, God had Israël wel lief als zijn persoonlijke schat, maar hij had met hen een doel voor ogen. Namelijk, zodat zij het kanaal van zijn zegen voor de andere volken konden zijn. En dat had hij al aan Abraham beloofd. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Zoals bij Adam de vervloeking van de aardbodem begon, zo wilde God door het nageslacht van Abraham die volken over de hele aarde weer zegenen. Door zijn volk heen. Dus dat had hij voor ogen. En zoals God via de priesters het volk Israël zegende, zo moest Israël de volken zegenen. Ziet u dat om met Israël bezig te zijn, je niet een of andere Israël-fanatiekeling hoeft te zijn, en zeker geen Israël verheerlijking hoeft te doen. Dat zou afgoderij zijn. Nee, maar wie met Israël bezig is, is als het goed is met de wereld bezig. Want dat is het plan wat God met hen voor ogen had. Nou is natuurlijk, als we hebben geconcludeerd dat dat Gods doel was met Israël, de grote vraag of Israël inderdaad die zegen voor de wereld is geworden die God op het oog had. En ik denk dat we op een aantal punten kunnen we er ja op zeggen. Denk maar eens met me mee. Denk eraan dat zij het woord bewaard hebben, wat een taak was van de priesters om de wet te bewaren, te onderwijzen en toe te passen. Als we naar het woord kijken, God gebruikte in de eerste plaats Joodse mannen om de Bijbel op te laten schrijven. Er waren, als we alle boeken van de Bijbel bekijken, is die geschreven in de eerste plaats door de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest inspireerde daartoe zo'n 40 schrijvers die in verschillende tijden leefden. Ze leefden op verschillende plekken, van het paleis tot een balling, tot de gevangenis. En ze hadden een totaal ander leven. Maar ze hadden minimaal één ding gemeenschappelijk. Ze waren allemaal Joods. Dus God heeft via hen zijn woord aan de wereld gegeven. Maar dat niet alleen, ze hebben ook Gods woord overgeleverd. Ze hebben het bewaard. Eerst werd alles netjes op boekrollen geschreven. En daarna werd alles telkens nauwkeurig overgeschreven. En zeker als we gaan kijken wat bijvoorbeeld de therapeuten worden die genoemd in de middeleeuwen hebben gedaan. In elke kantlijn van de tekst werd van elke regel het aantal letters genoteerd. Het aantal uitdrukkingen, de middelste letter van elk vers en het midden van elk boek. En vervolgens ging men al die dingen controleren om te kijken of de tekst helemaal klopte en juist was overgeschreven. Zo nauwkeurig ging het. En als er maar een schrijffout in zat, dan werd die hele boekrol weggedaan, begraven. Dus kunnen zeggen dat doordat God het Joodse volk gebruikte, heeft u nu een Bijbel op de schoot liggen. We mogen daar in de eerste plaats God de eer voor geven. Jazeker, maar God schakelde daarbij het Joodse volk in. Dus inderdaad, ze hebben het woord bewaard. Maar God gebruikte het Joodse volk ook om door hen zijn grootste zegen aan de wereld te geven. Namelijk de Heer Jezus zelf, de allergrootst denkbare zegen. De Heer Jezus werd geboren als een Joodse man, te midden van het Joodse volk. En het was de Messias van Israël door wiens offer wij toegang hebben gekregen tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik zeg dat wel eens als ik in gesprek ben met Joodse mensen op straat. Dan zeg ik hen dat ik hen een cadeau wil geven uit dankbaarheid. En dan zeg ik hen, weet je waarom ik zo dankbaar ben? Omdat jouw volk de grootste zegeningen aan de wereld heeft gegeven. Weet je wat dat zijn? Ken je die zegeningen waarvoor God jouw volk inschakelt om die aan de wereld te geven? En ze hebben er geen idee van waar ik het over heb. En dan kan ik hen vertellen over het woord wat ik in mijn handen heb en zo graag weer teruggeven. Dan kan ik zeggen, door dit boek, geschreven door Joodse mannen, is mijn leven totaal veranderd. Waarom? Omdat ik door dit boek heen de Messias van Israël heb leren kennen. En die is ook mijn verlosser geworden. En ik kan ze vertellen hoe dat mijn leven heeft veranderd. Die twee grote zegeningen waarvoor God het Joodse volk gebruikte. Dus ja, inderdaad, het Joodse volk heeft gedeeltelijk die taak van priesters vervuld, kunnen we zeggen. Maar kunnen we daarmee ook zeggen dat ze vandaag het koninkrijk van priesters voor God zijn, waartoe God hen bedoeld had? Nee. De laatste keer dat ik het nieuws aanzette en keek wat er in Israël gebeurde, had Israël een president en geen koning. Was er gesteggel over de verkiezingen en moeite om een coalitie te vormen? Werd de huidige minister-president, de demissionaire, zelfs beschuldigd van corruptie en had hij rechtszaken aan zijn broek? Is een koninkrijk voor God? Nee, tegenovergesteld is eerder waar, denk ik. Ik denk dat Israël op het moment juist hard aan het vechten is om de erkenning van de wereld te krijgen die andere landen ook krijgen. Door maar overal te proberen in voorop te lopen. Door maar zelf een sterke economie op te bouwen. Om net zo te zijn als de andere landen en dezelfde erkenning te krijgen. Zijn ze priesters? Nee, ze hebben misschien een aantal taken van die priesters in het verleden vervuld. Maar vandaag de dag zie ik die taken van een priester niet bij hen terug. Hoe zit dat dan? Roept de Heer hen om een zegen te zijn voor de wereld? Roept hij hen op om priesters te zijn voor de wereld? Maar is dat plan ergens mislukt wat God had? Is dat nou waarom we hebben gelezen dat hij hen op adelaarsvleugelen gedragen had? Waarom hij hen voor hen heeft gezorgd en opgevoed als zijn eigen kind? Waar is het misgegaan? En waar het mis is gegaan hebben we precies al gelezen in Exodus 19. We hadden namelijk gezien dat er een voorwaarde bij stond om dat koninkrijk te kunnen zijn. Namelijk, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt. Aan die voorwaarde, aan die wet van het koninkrijk, is niet voldaan. Want Israël is ongehoorzaam geworden aan God. Jazeker, door de eeuwen heen zijn er altijd gelovigen onder het volk geweest. In elke tijd heeft God zijn overblijfsel onder hen gehad. En ook vandaag nog, gelukkig. En daar mogen we de Heer voor prijzen. Maar als geheel zijn ze God niet gehoorzaam geweest. En als we weten dat God met alles tot zijn doel komt, moet onze vraag eigenlijk niet zijn, is Gods plan mislukt? Maar zou onze vraag eigenlijk moeten zijn, als dit was wat God voor ogen had, wanneer zal Israël dan wel dat koninkrijk van priesters worden? En dat is eigenlijk dezelfde vraag die de discipelen aan de Heer Jezus stellen vlak voor zijn hemelvaart. In Handelingen 1 vers 6 zeggen ze, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Toen nog wel eens afgedaan als een domme vraag van de discipelen. Maar ze hadden wel net 40 dagen onderwijs gehad van de Heer Jezus zelf over dat koninkrijk. En Petrus geeft zelf iets later in het boek Handelingen indirect antwoord op deze vraag. Als hij het volk in Handelingen 3 oproept tot bekering, zodat, Handelingen 3 vers 19, er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Dus wat doet Petrus hier? Hij herhaalt opnieuw die oproep die de profeten door alle eeuwen hebben gedaan. Kom tot bekering. Hetzelfde als, wordt God weer gehoorzaam? En als ze dat doen, dan zal de Heer Jezus terugkomen, zegt Petrus. En hij zal het koninkrijk oprichten. Is die tijd waarin alle dingen worden hersteld. Er hoort ook het herstel van dat koninkrijk bij. En als we de profetieën gauw zouden gaan bestuderen, dan zien we dat Israël in dat koninkrijk volledig haar rol als koninkrijk van priesters zal vervullen. En dit koninkrijk, dat kennen we heel goed vanuit de profetieën. En zeker als u hier al jarenlang komt en het profetisch woord hoort, dan kennen we dat koninkrijk als het Messiaanse Rijk, als het duizendjarig Rijk. Dus Petrus zegt, de Heer Jezus zegt, niet als de discipelen antwoorden, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen, zegt hij geen nee. Hij zegt alleen dat het hen niet toekomt de tijd te weten. En Petrus heeft heel goed door, dat zien we later in Handelingen 3, dat hij geen tijdstip weet, niet wanneer, maar hij heeft wel de voorwaarden. Namelijk dat Israël zal terugkeren naar de Heer. En hoe kloppend dat beeld van dat koninkrijk van priesters in het duizendjarig rijk is, dat wil ik met u lezen uit een aantal teksten. En ik zou u willen vragen die met mij op te zoeken. De eerste is Jesaja 61. Jesaja 61. En als we dat goed lezen, ik pak er zo een aantal profetieën bij, om te laten zien dat inderdaad in dat duizendjarig rijk en dat Messiaanse rijk Israël haar rol als koninkrijk van priesters zal vervullen. Jesaja 61, vers 5. Daar lezen we, vreemden zullen klaarstaan en uw kudde weiden. Is gericht aan Israël. Vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn. U echter zult genoemd worden priesters van de Heere. Men zal u noemen dienaren van onze God. U zult het vermogen van heidenvolken eten. U zult u beroemen in hun luister. Als u de context goed zou bekijken, dan ziet u dat het over het koninkrijk gaat, wat in de toekomst zal plaatsvinden. En wat we hier lezen, dat in dat koninkrijk Israël zal worden vrijgesteld van het werk op het land. Waarom? Dat doen de heidenvolken voor hen, zodat Israël die rol van priesters kan vervullen, zodat ze daar al hun aandacht op kunnen richten. En ik weet dat er heel wat mensen zijn die wat moeite hebben met deze tekst. Zo van, nou, moeten de volken dan voor Israël gaan werken? Maar bedenk opnieuw waarom Israël zich moet wijden aan die taak van priesters. Om Gods kanaal van zegen voor de wereld te kunnen zijn. Ik wil met u naar Zacharia gaan om te onderstrepen dat het om het hele volk gaat. We gaan echt een aantal teksten lezen, maar ik vind het altijd heel belangrijk om het woord daarin zelf te laten spreken. Zodat u niet ziet dat het niet mijn woorden zijn, maar dit iets is wat de Heere zegt. En gewoon letterlijk het woord te laten spreken. Zacharia 14, sowieso is het prachtig om in Zacharia 12 tot en met 14 rustig door te lezen. Indrukwekkende profetieën, maar het einde daarvan, van het boek, Zacharia 14 vers 20. Daar lezen we iets opvallends. Zacharia 14 vers 20. Op die dag zal op de bellen van de paarden staan, heilig voor de Heere. En de potten in het huis van de Heere zullen zijn als de springbekkers voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de Heere van de legermachten heilig zijn, zodat alle die willen offeren zullen komen en ervan nemen om erin te koken. Nou, misschien ziet u niet direct het verband met de priesters, maar weet u misschien wat er op het voorhoofd van de hoge priester zat, bij zijn kleding? Daar zat een gouden plaat. En weet u wat erop stond op die gouden plaat? Heilig voor de Heere. En dat zijn precies dezelfde woorden waarvan we hier lezen dat ze op de belletjes van de paarden staan. U moet zich voorstellen, zo'n bit wat een paard in heeft, daar zitten van die belletjes op in die tijd. En als straks de Heer Jezus koning wordt over Israël, dan draagt niet langer één persoon die tekst heilig voor de Heere, niet langer één persoon uit het volk draagt die op zijn voorhoofd. Nee, dan dragen zelfs de paarden in Israël dragen die tekst op hun bit, op de bellen. Zo ver gaat het. God betrekt dan straks het hele volk erbij. Hier is nou zo sterk is gezegd dat zelfs de paarden daar blijkbaar bij betrokken zijn. En hetzelfde hebben we gelezen in het volgende vers. Hetzelfde principe. Dat geldt voor de voorwerpen in de tempel. In het Oude Testament voor de tempeldienst werden alleen specifiek gemaakte en geheiligde voorwerpen daarvoor gebruikt. Maar straks hebben we net gelezen in dat koninkrijk, dan zullen de potten en de pannen uit elke keuken in Jeruzalem geschikt zijn voor de offerdienst. Geschikt zijn voor de priesterdienst. Ziet u dat dit de vervulling is van Exodus 19, een heel koninkrijk van priesters. En ook de taken van een priester zullen ze dan vervullen. Lezen we op verschillende plekken in de profetieën. Allereerst het offeren. We hebben net gezien dat alle potten en pannen geschikt zullen zijn om te offeren. En dat roept nog wel eens vragen op bij mensen. Waarom zal er een offerdienst zijn in het Messiaanse Rijk? Nou, daar geeft de Bijbel nergens een letterlijk eenduidig antwoord op. Maar ik denk zelf dat de meest waarschijnlijke verklaring is dat die offerdienst een terugblik zal zijn op het offer van de Heer Jezus. Net zoals de offerdienst in het Oude Testament en in de tempel een vooruitblik was op het offer van de Heer Jezus, dat het een terugblikken zal zijn. Maar goed, nogmaals, daar geeft de Bijbel geen expliciet antwoord op. Maar we lezen wel over een offerdienst die er zal zijn. En dan het bewaren, het onderwijzen en toepassen van de wet. Jeremia 31 wil ik daarvoor met u opslaan. Daar gaat dat bekende gedeelte over het nieuwe verbond. Maar er staan een paar versen achteraan. Jeremia 31 vanaf vers 33. En dan houdt u in gedachten die taak van het bewaren, onderwijzen en toepassen van de wet. En dan lezen we hier. Jeremia 31 vers 33. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere. Want Ze zullen mij alle kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste, toespreekt de Heer. Het gaat niet langer meer om enkelingen uit het volk die het volk onderwijzen, maar het hele volk zal God kennen, van de kleinste tot de grootste toe. Gods wet zal in hun hart zijn. En op diverse andere plekken lezen we bijvoorbeeld dat de wet zal uitgaan van Sion. Die zal ook dus de wereld ingaan. We lezen bijvoorbeeld in Zacharië ook dat 10 man uit de volken de jas van een Joodse man zullen vastgrijpen, omdat ze hebben gehoord dat God met hem is. Dus ik geloof dat God ook zijn volk in die tijd zal gebruiken als onderwijzers voor de wereld. Nou, dan die trompetten, de derde taak die we hadden benoemd. We lezen nergens letterlijk in de profetieën dat het volk op trompetten zal blazen in het Messiaanse Rijk. Maar bijvoorbeeld werden die trompetten gebruikt om de feestdagen mee aan te kondigen. En in Zacharia 14, als u dat hele hoofdstuk zou lezen, dan zult u zien dat in het Messiaanse Rijk de volken ook naar Jeruzalem zullen trekken om daar bijvoorbeeld het loofhuttenfeest te vieren. De rechtspraak, de vierde taak. Israël zal ook het centrum van het recht zijn. In Jesaja 32 vers 1 lezen we dat zij als vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. En Jeruzalem zal de stad van de waarheid genoemd worden. En zo zullen ze uiteindelijk door al die dingen heen een zegen zijn voor de wereld waartoe God hen bedoeld had. Nou zou ik na een heel verhaal amen kunnen gaan zeggen. Maar dan zou ik geen recht doen aan Gods woord. Dan heeft u een hele mooie uitleg gehoord van wat God voor ogen had met zijn volk. Wat voor een geweldig plan hij had. En hoe hij dat straks nog in de toekomst in het Messiaanse Rijk zal uitwerken. Maar dan zou ik de belangrijkste persoon in het hele verhaal missen. Want dit alles wat we net hebben benoemd. Dit alles doet Israël niet in eigen kracht. Maar alleen met hem, alleen maar door hem, door diegene die de koning en de priester zal zijn. Natuurlijk de Heer Jezus zelf, bij wie we al die taken van een priester terugzien. Sterker nog, hij is degene naar wie alle offers wijzen, die zelf het grootste offer heeft gebracht. Hij is de leraar der gerechtigheid, als we het over onderwijs hebben. Hij is de hoogste rechter. En hij is de koning van Israël en hij zal koning zijn over de hele aarde. Snapt u dat daarom die gehoorzaamheid zo'n belangrijke voorwaarde is? Vandaar omdat ze hem eerst moeten aanroepen. Want hoe kan hij hun koning worden als ze hem niet erkennen? Maar dan zegt Paulus, hoe kunnen zij hem aanroepen van wie zij niet gehoord hebben? En dat is een van de redenen waarom ik hen juist vandaag zo graag bekend wil maken met hun eigen Messias. Wat is er nou mooier dan bezig zijn met die kostbare schat van God, waar God zo'n liefde voor heeft, en die bekend maken met die rijke boodschap, met hun eigen Messias, die God in de eerste plaats voor hen heeft gegeven. Ik wil gaan afsluiten. We begonnen met 3 versen uit Exodus 19. En we hebben gezien dat versen zijn waar een heel groot verhaal achter zit. Een heel bos achter zit, zou ik kunnen zeggen. Ik hoorde zijn broeder het vergelijken met een bos waar je langs liep, Gods woord. En op het eerste gezicht zie je alleen die eerste rij bomen. En dan ga je een stap verder doen. En dan ontdek je er nog een rij bomen achter. En dan ontdek je daar een heel bos achter die eerste rij bomen. Zo rijk, zo diep is Gods woord. En ik hoop dat het u erbij heeft bepaald hoe waardevol Israël in Gods ogen is. Dat zij Gods persoonlijke schat zijn. En ik weet niet hoe u erin stond voordat u het hoorde, maar ik ontmoet heel wat mensen voor wie Israël niet zo interessant is. Waarvoor dat een bijonderwerp is. Of mensen die zelfs boos worden als ik weer eens over Israël begin. Maar ik hoop dat dit u laat zien welke liefde God voor het volk heeft. En wie wij dan zijn om het onderwerp misschien niet zo interessant te vinden. Maar daarbij maken we ook tegelijk die belangrijke kanttekening. Israël is het kanaal. Israël is een instrument. En ten diepste gaat het niet om het kanaal van de zegen, maar om de gever van de zegen. Het gaat niet om het instrument, maar om de vakman die het instrument hanteert, die bepaalt wat ermee gedaan kan worden. Als we alleen met Israël bezig zouden zijn, zei ik al, dat zou afgoderij zijn, Israël op een voetstuk plaatsen. Maar als we naar Israël kijken zoals God daarmee bezig is met die liefde en hen eenvoudig de plek geven die God hen gegeven heeft, dan is het met de God van Israël bezig zijn. En ik hoop dat dat iets is wat u meeneemt in uw geloof, in uw Bijbelstudie. Ik kan u vertellen dat de Bijbel er zoveel rijker van wordt. En ik hoop ook dat het iets is wat u bemoedigt. Als we mogen weten dat God doorgaat met al zijn plannen. Dat het hem niet uit de hand glipt. Ook in deze tijd. Zo'n roerige, turbulente tijd. Waarin we de controle wel eens lijken kwijt te zijn. In ieder geval in ons persoonlijk leven. Dan mogen we weten dat het God niet uit de hand glipt. Dat hij elk van zijn plannen zal volvoeren. We staan vaak stil bij de eerste komst van de Heer Jezus. En terecht. Maar daardoor hebben we vrije toegang tot God de Vader gekregen. Daardoor, door zijn lijden en sterven, mochten we met hem sterven en weer opstaan. En mochten we in een nieuw leven opstaan. Maar laten we ook uitzien naar zijn komst als koning en priesters. Het moment waarop hij straks de hele wereld zal herstellen. Het moment waarop hij ook Israël zal herstellen. En zij alsnog dat koninkrijk van priesters zullen worden. Een moment waar de hele schepping naar uitziet en naar zucht. Het moment waarop elke knie zich voor hem zal buigen en hij koning zal worden. En wij die hem kennen, mogen hem nu al onze lof, aanbidding en eer geven. En onze knieën voor hem buigen en hem danken voor wat hij voor ons heeft gedaan. Hem zij alle lof en eer. Amen. Mag ik u voorgaan in een dankgebed? Trouwe God en Vader, God van Israël, zoals we net ook zo duidelijk hebben gezien, Heer, we willen u loven en prijzen. We willen u danken voor de rijkdommen van uw woord. Dat als we dat openen en daarin gaan graven, dat het is als een goudmijn, Heer, waar we telkens meer in vinden. Heer, waarin we zien dat u het alles al zo heeft laten opschrijven. Dat u weet hoe het zal gaan. En dat het u niet uit zijn hand zal glippen. Heer, dat u met al uw plannen tot uw doel zult komen. Dat het zal gaan als u het voor ogen heeft. Heer, wat een rust geeft dat. Heer, we willen u danken dat u onze God wilt zijn. Dat we mogen weten, te midden van alles wat er om ons heen gebeurt, dat u ons anker bent, ons richtpunt. Heer, dat u daar alles boven staat. Dat u God bent. Heer, daar willen we u voor loven en prijzen. En we willen u danken. Heer, we willen u telkens tegelijkertijd ook vragen. Als we dat zicht daarop soms verliezen. Heer, als we onze blik houden op de zorg en de wereld om ons heen. Wilt u ons dan maar helpen om onze blik weer op u te richten. Heer, we willen u ook danken dat we in uw woord mochten zien wat voor een geweldig plan u heeft met deze wereld. Dat u Israël uitkoos, maar niet alleen om hen, Heer, maar omdat u de wereld op het oog had. Heer, dat u een verlossingsplan en reddingsplan voor de wereld had. Dat u uw zegen wilde geven. En dat willen we u verloven en prijzen. Heer, tegelijkertijd, als we dan vandaag naar het volk Israël kijken, Heer, dan doet dat ons ook verdriet. Heer, als we de situatie van vandaag vergelijken met wat u voor ogen had. Heer, dan willen we u vragen. En dan willen we u bidden voor diegenen die er onder uw volk op uitgaan. Heer, wilt u ze daarin zo zegenen en leiden, dat er ook vandaag de dag nog velen u mogen leren kennen. Wilt u tot hen spreken door uw woord. Heer, dat ze de rijkdommen die wij zo net hebben gezien, dat die ook mogen gaan ontdekken. Heer, mogen ontdekken dat u, Heer Jezus, ook voor hen bent gestorven en opgestaan, dat u ook hun redder wilt zijn. Heer, zo willen we u danken. Wilt u ons helpen om ook alles wat we geleerd en gehoord hebben zo in ons hart mee te nemen. En dat het ook een bemoediging mag zijn, ook zo voor de week die we ingaan. Wat willen we u vragen? Uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen.